Lieve mensen, fijn dat we weer met elkaar verbonden mogen zijn op dit moment dat jij luistert. En de titel van mijn preek die ik vandaag met jullie wil delen is Laat jij je vaccineren. Nou, zoals we allemaal weten zijn de vaccinaties kort geleden begonnen. En het was natuurlijk alle hoop op redding in deze crisis. Al in een vroeg stadium werd al onze hoop erop gevestigd dat er maar een goed vaccin zou komen. Want dan kan corona de wereld uit en dan kunnen wij tenminste verder met leven. En persoonlijk had ik daar wel wat gemengde gevoelens bij. Want onze hoop is niet op een vaccin, maar op Jezus. Een levende Jezus. En kunnen die twee wel samen gaan? Nou, de crisis duurt ondertussen alweer zo lang. En ik merk dat er gewoon heel veel gebeurt. Er zijn tegenstrijdige berichten. Er zijn heel veel verwarringen. Er wordt van alles gezegd. Tegenstrijdige dingen. Het is gewoon eigenlijk één grote chaos. En dat geeft best een worsteling, in ieder geval bij mij. En ik denk ook wel bij jullie. Nou, ik besloot om maar eens een klein onderzoekje te gaan doen. Want ik dacht, wij zijn natuurlijk niet de eerste in de wereld die een crisis meemaken. Er gebeuren overal ter wereld sowieso crisissen, want er zijn oorlogen, hongersnood, allerlei dingen aan de hand die wij niet kennen, maar andere mensen wel. Maar ook door de geschiedenis heen kun je lezen van een crisis, ook met ziekte, 100 jaar geleden, 500 jaar geleden. Ik dacht, hoe reageerden die mensen in die tijd dan? Is dat nou zo heel veel anders dan wat wij meemaken? En zo kwam ik op een wetenschappelijk onderzoek en daar las ik dat een onderzoeker schreef: de menselijke aard is door de geschiedenis heen niet veranderd. De angst en onzekerheid die een epidemie met zich meebrengt, genereren vandaag de dag nog dezelfde emotionele en psychologische reactie als tijdens de uitbraken in het verleden. Daarom kan de geschiedenis ons ook zoveel leren over COVID-19. Vanaf de middeleeuwen tot nu toe zien we vergelijkbare fenomenen. We zien in veel epidemieën uit het verleden dat men twijfelt aan de ernst van de ziekte. Dat er complottheorieën ontstaan omtrent het virus en overheden. En dat er discriminerende verklaringen voor de epidemie worden omarmd. Dus zoals Salomo al zei, er is niets nieuws onder de zon. En wat mij een beetje tot nadenken stemde, was die eerste zin. De menselijke aard is door de geschiedenis heen niet veranderd. Dus dat hebben we gelijk door alle eeuwen heen. Maar hoe zit dat dan met ons? Want wij zijn christenen. En zijn wij niet juist wel veranderd van aard door wat Jezus heeft gedaan? En toch, wij gaan door dezelfde crisis. En we hebben dezelfde emoties, we hebben dezelfde verwarring, we hebben dezelfde dingen die op ons afkomen. En eerlijk gezegd had ik zelf niet eens door hoeveel die crisis met me deed. Totdat ik ook conflictjes ging krijgen thuis. En een heel terloopse opmerking van mijn man gaf een enorm heftige reactie bij mij. En we schrokken er allebei van. En ik hoorde mezelf dingen zeggen waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat ik ze dacht. En zo kwam ik erachter dat ik toch me aangetast voelde in mijn veiligheid. En dat er toch een stukje angst was gekomen. En ook wel door al die berichten over complottheorieën die je op Facebook zoveel langs ziet komen. Het komt toch binnen, ook al lees ik het niet helemaal. Dus het deed wat met me. En het was ook echt wel een alarmsignaaltje waarvan ik weet, hier moet ik echt mee naar Jezus. Want Hij is groter, Hij reikt verder, Hij gaat dieper. Ja, en dan dat vaccin, daar wist ik eigenlijk helemaal geen raad mee. Dat komt zo dichtbij, dat gaat over iets in je eigen lijf. En daar voelde ik zoveel verzet. En ik merkte ook daar kwam zoveel weerstand, zo'n blokkade, dat ik echt niet wist wat ik ermee moest doen. Nou, uiteindelijk weet ik gewoon maar één ding. Je moet altijd met alles naar Jezus gaan. En dat ben ik toen maar gaan doen. En Jezus zegt dat we moeten worden als een kind. En een kind redeneert niet. En soms moeten wij ook gewoon niet redeneren. En zeker niet als angst ons in de greep heeft. Nou, wie kent niet die tekst uit Matteüs 11, vers 28? Daar zegt Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Nou, die tekst heb ik zo vaak langs horen komen vorig jaar. Is zo vaak over gesproken, is zo vaak als bemoediging rondgeappt en op Facebook gezet. En ja, gewoon zo vaak denk ik van, waarom is het nodig dat hij dat zo vaak herhaalt? Hebben we het wel gehoord? En denk, wacht eens even. Er staat nog wel het een en ander bij. We kijken naar dat ene stukje, maar er staat nog wel wat meer omheen. En eigenlijk als je nog verder daarvoor kijkt, dan zie je dat Jezus een aantal weeën heeft uitgesproken. Dus eigenlijk, midden in een crisis, gaat hij iets zeggen tegen ons. Maar hij begint met een gebed, wat iedereen mag horen. Daarom staat het ook opgeschreven. Nou, we weten dat Jezus altijd voor ons bidt. En hier krijg je een beetje een ideetje wat hij dan bidt. Nou, ik neem jullie mee, Matteüs 11. Hij zegt, Vader, Heer van hemel en aarde, dank u wel dat u de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar u hebt de waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderen. Ja, Vader, want zo hebt u het graag gewild. Hij sprak toen weer tot de mensen. Mijn Vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die ik heb laten zien wie hij is, kennen hem. Nou, wacht eens even. Het gaat er dus niet om dat ik alles weet en begrijp. Het gaat er niet om dat ik weet wat ik moet doen. Dus blijkbaar iets belangrijkers. Dat deze crisis die wij meemaken, biedt eigenlijk een unieke kans om de Vader beter te leren kennen. Want Jezus wil de Vader openbaren. En alles wat de crisis in ons laat oplaaien aan emoties, aan angst, het nodigt ons uit om te kiezen. Wil ik de houding van een wijze en een geleerde? Of wil ik de houding van een kind? De wereld is behoorlijk complex. En een jong kind heeft geen idee van hoe complex de wereld is. Dus die maakt zich daar ook totaal niet druk om. Wij hebben een beetje meer idee van hoe complex de wereld is. Maar moeten wij ons er druk om maken? Kunnen wij iets oplossen dan? Of moeten wij die complexiteit gewoon aan God overlaten? En worden als een kind en niet ons daar zo druk om maken, maar echt luisteren wat hij zegt. Nou, laten we gewoon eens de houding van dat jonge kind aannemen en laten we gewoon eens verder luisteren wat Jezus zegt. Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, misschien wel omdat je te veel bezig bent met die complexiteit van de wereld, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn discipel, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Nou, een wat oudere, heel bekende vertaling zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat is waar onze ziel rust vindt. Jezus zegt niet, kom bij mij en ik los de problemen op. Hij zegt, ik geef je rust, midden in die problemen. Want eigenlijk is ons echte probleem niet wat er nou om ons heen gebeurt. Ons echte probleem zit eigenlijk van binnen. En daarom is er die uitnodiging van Jezus, kom bij mij. En dat niet alleen, blijf bij mij. En nog een stap verder, voeg je naar mij. Dan ben je een discipel. En dan leer je dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En het mooie is, wat we van hem gaan zien, daarin gaan we op hem lijken. En daar zorgt de Heilige Geest voor, want hij transformeert ons. Dat Jezus nederig en zachtmoedig is van hart, dat is ook zijn karakter, zijn natuur. En kijk dan eens met me mee wat Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht, en dat is het woord dynamis, wonderkracht, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wij mogen deel hebben aan de goddelijke natuur. En daarvoor heeft God ons alles geschonken. Echt alles. En wij mogen ontdekken wat wij dus hebben ontvangen. Zijn beloften zijn de toegangspoorten om deel te krijgen aan die goddelijke natuur. Nou, een belofte die we vandaag ontvangen is een belofte van rust. Diepe innerlijke rust. Als we naar Jezus komen en bij hem blijven en ons naar hem voegen. Als we van hem leren dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Dus door Jezus opnieuw te zien en om te ontvangen in ons hart, dan ontdekken we dus iets van wat we hebben ontvangen. Nou, Jezus zien is ook Jezus horen. Dus als we Jezus gaan zien in zijn zachtmoedigheid, dan gaan we ook luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. Bijvoorbeeld in de bergreden. En in het Engels staat er heel mooi boven, Beatitudes. Beatitude. Dat gaat over een houding van je wezen, de houding van je hart. Wij hebben in Nederland nogal eens een do-attitude. Wij willen altijd maar die handjes uit de mouwen en aan de slag en dingen gaan doen. Maar het gaat om wie we zijn. Het gaat van binnen naar buiten. En God gaat ook die diepte in. Hij gaat naar ons hart. Want als de bron zuiver is, dan is ook ons handelen zuiver. Nou, ik las Matteüs 5 vers 5 in een Engelse vertaling. En vertaald staat daar, wat een zegen komt er naar je toe, als vriendelijkheid en zachtmoedigheid in je woont, want jij zult de aarde beërven. In de kanttekening van die Bijbel die ik gebruikte stond, als je niets claimt als van jou, maar claimt dat alles aan jou gegeven wordt. En dat zorgde onverwacht voor een crisis in mijn eigen hart. Want wat Gods woord zei, kwam gewoon in keiharde botsing met mijn diepste gedachten en overtuigingen. En het bracht me echt in een worsteling om mijn hart één te maken met Gods hart. Want ik kwam erachter dat ik eigenlijk mijn zekerheid probeer te bouwen op wat ik weet, op wat ik begrijp, op wat ik overzie, op al die dingen die ik heb. En die ik in de hand heb en waar ik controle over heb. Maar als ik gezegend word, als ik zachtmoedig ben en zachtmoedigheid betekent, ik claim helemaal niets als van mezelf. Maar ik ontvang alles van God. Dan is dat toch even een ander verhaal. Dan heb ik geen controle. En dan heb ik misschien geen overzicht. En dan snap ik er misschien helemaal niks van. Overgeleverd zijn aan de genade. Het voelt zo kwetsbaar. Het voelt zo eng soms. Want wat gebeurt er dan? Dat weet je niet. Ook al weten we dat God goed is. En ook al zijn we blij met zijn genade. Wat ik zelf merk vaak is, ik ben blij met de genade die ik al ken van hem. Waar ik al gezien heb in mijn leven dat het werkt en dat het zoveel goeds heeft gebracht. Maar waar ik het niet weet, vind ik het altijd een beetje eng. Maar kijk dan eens naar Jezus. Want Jezus claimde helemaal niets als van zichzelf. Hij was eigenlijk de hele tijd overgeleverd, overgegeven aan de Vader. Volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. En in zo'n ontspanning, hij maakte zich nergens druk over. Maar hij deed dingen vanuit die relatie, vanuit die genade, die geen mens ooit kon verzinnen. Mensen genezen, doden laten opstaan, spreken tot hele menigte over het Koninkrijk van God. Mensen zegenen, mensen vrijzetten, mensen bemoedigen. Hij deed niet anders. En hoe meer ik zijn schoonheid zag, hoe meer ik ook mijn eigen armzaligheid zag en mijn falen. Ik dacht van, oei, ik zit er eigenlijk helemaal naast. Ik had uit alle macht geprobeerd om wijs en verstandig te zijn. Maar Jezus nodigt echt uit om te komen als een kind. Dus ik kon eigenlijk door het zien van Jezus en hoe hij dat deed, ook alleen maar als een kind zeggen, Heer, ik weet het eigenlijk helemaal niet en ik kan dit helemaal niet. Maar ik weet ook eigenlijk helemaal niet hoe ik me zo over kan geven aan die genade. Hoe kan ik nou zo, net als Jezus, volkomen afhankelijk zijn van u, dat ik ook echt zo kan leven zoals u het bedoelt? En hoe heb ik dan deel aan die goddelijke natuur? En ik worstelde echt met die vraag. Ik zie het niet zomaar van, ik voel alleen mijn eigen ontoereikendheid. En op dat moment kreeg ik een Bijbeltekst in gedachten. Romeinen 5, vers 17. En daar staat, door de overtreding van die ene mens, Adam, kreeg de dood de wereld in zijn macht. Hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie die grote gift van hem aannemen, zullen samen met hem leven en als koningen regeren. Wie die grote gift van hem aannemen, die gift van zijn overvloedige genade, van zijn rechtvaardigheid. Daarin is vrijspraak. Voor dat falen van mij. Ik zag het. Ik denk, oh, ik schiet tekort en ik voel me armzalig. Maar er is vrijspraak in die genade van God. En dat niet alleen. Als ik het ontvang van hem, dan mag ik zelfs regeren in het leven. En op dat moment zag ik het beeld van een spuit. Klaar om genade en gerechtigheid van Jezus te injecteren. En dan kwam een gekke vraag in me op. Anja, laat jij je vaccineren? Want op de achtergrond speelde dat hele vaccinatiegebeuren mee in mijn hoofd, in mijn denken. En ik wist nog helemaal niet hoe ik erover moest beginnen met God, hoe ik dat nou ter sprake kon brengen, hoe ik daar nou naar moest kijken. Ik zag niks meer. En op dat moment liet God eigenlijk zien, joh, weet je, een COVID-vaccin is helemaal niet zo belangrijk als een vaccin voor mijn genade, mijn gerechtigheid. Wil jij dit ontvangen? Een vaccin brengt altijd een afgezwakte versie van het virus in je lichaam, zodat je lichaam afweerstoffen kan produceren. En wat denk je dat een injectie van God bevat? Een totaal niet afgezwakte versie van zijn genade. Van zijn karakter. Van de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, trouw. En daarmee vernietigt hij onze eigen gerechtigheid, onze wandel in het vlees. En alles wie hij is, kan tevoorschijn komen. Wij hebben deel aan zijn goddelijke natuur. Een vaccin heeft wat tijd nodig om zijn werk te doen. Maar die injectie van genade en gerechtigheid die ik op dat moment ontving van God, die werkte onmiddellijk. Ik kreeg meteen een nieuw perspectief. Ik kreeg helderheid van denken. Ik kreeg vrede. Ik kreeg rust van binnen. En ik heb Jezus weer in het vizier. En dat is het belangrijkste. Elke dag leer ik van Hem. En ik ben vastbesloten om dicht bij Hem te blijven. En mijn vraag aan jou is, laat jij je vaccineren? En daar wil ik ook graag voor bidden. Zullen we dat doen? Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo goed bent. Zo genadevol. Zo liefdevol. Dat u uw eigen zoon gegeven hebt. En dank u Jezus dat u ons uitnodigt om bij u te komen. Midden in deze crisis. Heer, waar we soms zo moe van worden. Waar we soms uitgeput van kunnen zijn. Al die beperkingen, al die onzekerheid, al die chaos, al die dingen die spelen om ons heen waar we eigenlijk geen raad meer mee weten. Dank u wel dat we mogen komen bij u. Dat we mogen blijven bij u. Dat we mogen leren van u en dat we ons zo naar u mogen voegen. Heer, om een andere houding van ons hart te ontvangen midden van dit alles. En dat u ons daarin optilt. Heer, zo openen wij ons hart. En zeggen we ja. Ja, Heer, wij willen die genade van u ontvangen. Wij ontvangen dat geschenk van uw gerechtigheid. Een injectie van uw genade heeft meer effect op ons dan wat dan ook. Heer, en we vertrouwen dat uw genade in ons werkt. En dat u zichtbaar wordt door ons heen. En we danken u voor die belofte, Heer. Dat we deel hebben aan uw goddelijke natuur. Dank u wel dat u ons een nieuw perspectief geeft. Dank u wel dat u ons wijsheid geeft. Als we keuzes moeten maken. Heer, dat u ons de wijsheid geeft om te kiezen. Wat in overeenstemming is met uw wil. Dank u wel, Heer. Dat u ons opnieuw vult met uw Heilige Geest. En we prijzen uw naam. Amen.